Ik tekende een zeebonk met houtskool. Hij draagt een typische vissersoorring. Dit was bedoeld als tegenwaarde om een eventuele begrafenis te vereffenen in geval van een schipbreuk ver van huis. De zeebonk zit op een stoel met gespreide benen en grote klompen aan zijn voeten. Zijn handen zijn kromgewerkt en er ontbreekt een vinger aan zijn rechterhand. Karel schreef over mijn grote tekeningen dat ik scherp vasthiel aan objectieve bestanddelen. Dat ik maar al te goed de waarde kende van een gezwollen reumatieke hand, van een scheef bekkeneel, van een stramme nek om ze al te irreëel te schematiseren. De houtkooltechniek leerde ik van mijn vader Zaliger. Hij stierf in 1912. De eerste beginselen van het schilderen en tekenen kreeg ik van hem mee. Hij restaureerde onder andere schilderijen uit de tweede kurszaal van Oostende in 1892 en oude schilderijen uit de Sint-Pieterskerk in 1895. Een jaar later brandde de kerk af en nu blijft enkel de Sint-Pieterstoren over, of in de volksmond de peperbussen. In 1894 maakte mijn vader in opdracht van de stad Oostende grote houtskooltekeningen voor de wereldtentoonstelling in Antwerpen. Dit maakte een grote indruk op mij. Ik was toen 7, 8 jaar. De expressie en de donkere lijnen van de zeebonk verwijzen ook naar de boerenfiguren van mijn vriend Albert Servaas. Kunstcriticus Georges Chabot wist dat ik ooit eens enkele tubes verf kwam lenen bij Albert en toen een groot, donker en ruw schilderij van hem zag. Ik was zeer onder de indruk. Zozeer dat ik geen woord meer kon uitbrengen. Dat doek van Albert was voor mij een openbaring. In 1921 maakte ik een hele reeks tekeningen van vissers en hun vrouw. Staand, zittend, rokend, rustend, voluit of halflijfs. Het was het jaar dat we van de oude vuurtorenwijk naar de Lange Straat 116 in het centrum zouden verhuizen. Karel vertelde in zijn teksten hoe graag ik ging wandelen in de visserswijk, in gesprek ging met de vissers en met hen meevoer op zee. Daarna trok ik me terug in mijn atelier op de zolder en werkte aan mijn schilderijen. Volgens mijn vriend portretteerde ik de vissers niet, maar bracht ik hen terug tot hun essentie. Het had volgens hem zo gemakkelijk geweest om hen naar het leven te schilderen. Ik vervormde de werkelijkheid echter en maakte van hen monumentale figuren. Ik schetste hen in volle waardigheid, gaf een stem in beeld aan een bevolkingsgroep die weinig gehoord werd. Ik ben in hen gegroeid, zei ik eens over de vissers tijdens een interview. Toen ik met Marietje trouwde in 1912, keerde ik van Sint Maartenslatum meteen terug naar Oostende. Ik had weer trek in water en ik verlangde naar het vissersvolk. Prachtmensen. Na de oorlog in 1919 keerde ik van Engeland ook weer meteen terug naar Oostende. Ik miste mijn vissers. De lastdrager of de sjouwer loopt langs het water. Zijn hoofd met pet is gebogen onder het gewicht op zijn schouders. Hij stapt stevig door. Het tegenlicht van de omgeving en de grote lamp in zijn hand suggereren het vallen van de avond. Men legt vaak de link tussen mijn werk van de lastdrager en de lampenjongen van James Ensor. James schilderde een vissersjongen die nieuwsgierig een lamp vasthoudt en ik een man die de lamp nodig heeft. Er was een grote kloof tussen de armoedige levensstijl van de autochtone bevolking in het oosteinde van de stad en de savoir-vivre van de burgerij en het opkomende toerisme aan de andere kant van de stad in de jaren 20. In 1887 was er een grote vissersopstand. James maakte het jaar nadien Een ets genaamd de gendarme als aanklacht tegen de strenge repressie en het gewelddadige neerslaan van de opstandelingen. In juni 1920 brak er opnieuw een algemene staking uit onder de vissers. Die zou aanhouden tot oktober. Zoals je daar straks zag, reisde mijn werk, de lastdrager, de hele wereld rond.